Goedemorgen allemaal. Okay. Als allereerst wil ik mijn dankzegging uiten naar het leiderschap voor het vertrouwen om mij op dit vertrouwde platform te zetten en de boodschap te delen die God op mijn hart heeft gelegd. Dus ik ben daar heel erg dankbaar voor. Ik ben ook heel erg dankbaar voor dit huis. We zijn hier ongeveer 7 jaar geleden gekomen. En ik ben een heel kritisch persoon. En ik ben tot de conclusie gekomen dat dit huis een huis is waar je kan groeien. En daarom weet ik dat dit een goed huis is. En ik weet dat als je committed bent, dat je ook daar echt van de vruchten van zal werpen. Eten. Dus je zit in een goed huis. Amen. Dopelingen, zijn jullie er klaar voor? Hè? Sommigen zeiden net tegen mij, ja, ik ben wel heel erg zenuwachtig. Maar maak je niet druk. De meeste van ons zijn door die weg gegaan. En we weten precies hoe jullie je voelen. Maar ik geloof dat het de juiste beslissing is. Het doet me herinneren aan een verhaal in de Bijbel. Toen het volk van God van Egypte verlost wilde worden, deed God allerlei wonderen en tekenen. Maar ondanks al die wonderen en tekenen konden ze niet van Farao afkomen. Maar op het moment dat ze door de Rode Zee gingen, waren ze permanent verlost van Farao. En de Bijbel leert ons dat die Rode Zee staat voor de doop. Dus totdat je bent gedoopt, ben je niet volledig verlost van de wereld. En daarom geloof ik dat de doop zo belangrijk is. En dat is ook waarom Jezus zei, een ieder die gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Omdat die behoudenis is niet compleet totdat je bent gedoopt. Dus voor degenen die nog niet zijn gedoopt, laat dit een motivatie zijn voor jou. Laat dit de stap zijn om je te laten dopen. Amen. Amen. Voor degenen die notities maken, de titel van mijn boodschap is de kern van het evangelie. En ik ben een persoon, ik ga heel snel de diepgang in. Want ik kan niet zo snel oppervlakkige boodschap preken. Ik hou heel erg van diepgang. Maar vandaag besef ik ook dat de tijd daar niet voor is. Dus probeer ik mijn best te doen om niet te veel en niet te diep te gaan. Als allereerst wil ik het begrip neerleggen dat God rechtvaardig is. En de term rechtvaardig of gerechtigheid is niet de term die we in onze dagelijkse communicatie gebruiken. Voor velen weten ze niet precies hoe ze de term gerechtigheid moeten definiëren. Want de gerechtigheid van de wereld en de gerechtigheid van God zijn twee verschillende dingen. Maar ten behoeve van deze boodschap wil ik daar gewoon simpelweg een simpele definitie aan geven, zodat jullie weten waar ik het over heb wanneer ik die term aanhaal. En gerechtigheid is simpelweg Gods maatstaf van goed zijn. Dus het zijn God zijn normen en waarden. En dat is alles wat nodig is voor deze preek om te weten over gerechtigheid. Weet je, ik geloof dat gerechtigheid, wanneer je de Bijbel leest en bestudeert, kom je al snel tot de conclusie dat gerechtigheid is waarschijnlijk de kern van Gods wezen. Als ik al Gods attributen mag rangschikken, dan zou ik boven alles, boven liefde, boven genade, boven geduld, zou ik Gods gerechtigheid bovenaan zetten. Omdat Gods gerechtigheid, al die andere attributen zijn afhankelijk van Gods gerechtigheid. En we kunnen dat in de Bijbel zien. En wellicht misschien een passende voorbeeld is, stel je voor je hebt een kind en je houdt zoveel van je kind en je kind vraagt je om een fiets. En je wilt door middel van een fiets te geven, je liefde uiten aan een kind. Maar je salaris komt pas over 3 weken binnen. Dus dat betekent dat de uiting van die liefde kan je niet op dat moment uiten. Je zou kunnen zeggen, hey, er staat een fiets bij de buren. Dus laat me die fiets pakken en aan mijn kind geven. Want ik wil de liefde die ik voor mijn kind heb, wil ik aan mijn kind bewijzen. Maar daarmee overtreed je de regel van gerechtigheid. Daarmee overtreed je je eigen normen en waarden. Dus het feit dat er een fiets is, maakt het niet oké om het te pakken. Dus op sommige momenten in ons leven, en dat was het geval bij God, toen God Adam had gecreëerd en in het hof had geplaatst, gaf God Adam een gebod om te eten van alle bomen van het hof. Maar hij gaf Adam één verbod om niet te eten van één boom. En dat was de boom van kennis van goed en kwaad. En het is opmerkelijk dat Adam mocht eten van alle bomen. Er was maar één boom waarvan hij niet mocht eten. Er was maar eentje van alle bomen. En toch had Adam van die boom gegeten. Nadat de slang succesvol Eva wist te misleiden, gaf Eva aan haar man die naast haar was. De Bijbel zegt, de man was naast haar. Dus hij hoorde de hele dialoog die Eva had met de slang. Maar toch at hij van die boom. Want de Bijbel leert ons dat Adam was niet verleid. Eva was verleid, maar Adam niet. Dus Adam at van die boom en had daarmee een overtreding begaan. Nou, die overtreding noemen we vandaag de dag zonde. Oké? Dus toen hij die zonde had begaan, waarvan God zei, je mag niet eten van die boom, want als je daarvan eet, zal je voor zeker sterven. Dus God had de consequentie van tevoren duidelijk gemaakt. Maar toch had Adam van die boom gegeten. Waarom hij dat deed, weet ik niet. Misschien komt de dag dat ik hem kan vragen. Maar Adam at van die boom. En op het moment dat Adam van die boom at, werd hij geïntroduceerd aan de zonde. En die zonde was een deel van zijn natuur geworden. En dat had hele grote gevolgen, niet alleen voor Adam, maar voor iedereen. Omdat toen die zonde een deel van Adams natuur was geworden, kon Adam niet meer in gemeenschap zijn met God. Want God had gezegd, wanneer je van die boom eet, zou je sterven. En sterven hier betekent dat Adam was gescheiden van God. Je kan het vergelijken als een boom die als het ware verbonden is aan de bodem. Op het moment dat die boom los is gekoppeld van die bodem, dan is hij automatisch losgekoppeld van de bron van leven. Dus dat betekent dat de boom automatisch dood is. En dat was het geval met Adam. Adam was gescheiden van God door de zonde. De zonde die ontkoppelde hem als het ware van de bron des levens welke God was. En vanwege Gods gerechtigheid kon God niet meer in relatie zijn met Adam. Dus Adam had deze zonde begaan. Die zonde was een deel van zijn natuur geworden. En omdat deze zonde een deel van zijn natuur was geworden, was een ieder die voortkwam uit Adam, die had diezelfde zonde geërfd. De Bijbel zegt, door de overtreding van één persoon is de dood over alle mensen gekomen. Vandaag de dag gaan mensen niet verloren omdat zij zelf hebben gezondigd, maar vanwege de zonde van Adam. Omdat ze de zonde die in Adam was, hebben geërfd door middel van geboorte. En de Bijbel leert ons dat de zonde ging over van het mannelijk geslacht naar het andere mannelijk geslacht. In andere woorden, ieder die voortkwam uit een man had automatisch diezelfde zonde geërfd en daardoor hetzelfde lot geërfd. Dus, zoals ik al eerder zei, dit was een groot probleem. Maar vanwege Gods gerechtigheid kon hij geen interactie hebben met de mens. Omdat God eist dat ons gerechtigheid volledig is en compleet. Maar ondanks dat hield God van de mens en zocht hij een legale manier, een manier die niet zijn natuur, niet zijn karakter en niet zijn gerechtigheid zou overtreden. En nog steeds zou proberen de mens te redden. Dus om terug te komen op die voorbeeld van die fiets. Als God maar had kunnen doen wat hij wilde, had hij gewoon die fiets van de buurman kunnen stelen. Om de liefde aan ons te bewijzen. Maar zo werkt het niet. Want de Bijbel leert dat God getrouw is. En zichzelf verloochenen kan hij niet. En daarom zeg ik, God, zijn grootste maatstaf is zijn gerechtigheid. En wanneer ik met heel veel mensen praat, dan zeggen ze altijd, ja, maar als God God is, waarom doet hij dit niet en waarom doet hij dat niet? Omdat men niet begrijpt dat God is gelimiteerd en beperkt door zijn gerechtigheid. Dus God is ook onderworpen aan de regel van gerechtigheid. En daarom kan hij niet maar doen wat hij wilt, in welke manier hij maar wilt. En hoe meer we dat begrijpen, hoe meer we met God kunnen functioneren. Er zijn wel eens mensen die in mij hebben gezegd, oké, maar ja, als de mens nooit kon sterven, dat betekent dat de aarde overbevolkt zou zijn. En ik zou zeggen, dat is niet helemaal zo, omdat de Bijbel leert ons dat dood niet de enige manier is om deze wereld te verlaten. Er waren mensen in de Bijbel die zonder dood zijn gegaan, de aarde hebben verlaten. En dat zijn namen zoals Enoch, namen zoals Elia. En de Bijbel leert ons dat Jezus zelf deze aarde heeft verlaten zonder dood te gaan. Dus God had ook daaraan gedacht. Sterker nog, de Bijbel leert ons dat de kerk wordt opgenomen en de dood niet zal zien. Dus dood was zeker niet de enige manier om deze aardbodem te verlaten. Het was niet in Gods plan dat mensen zouden sterven. Maar om wat Adam had gedaan, is het lot over alle mensen gekomen. Maar zoals ik zei, God in zijn wijsheid had een plan. En hij stuurde zijn zoon Jezus Christus, geboren uit een maagd, zodat hij die zondige natuur zou ontlopen. Als Jezus door de hulp van de man was gekomen, had Jezus diezelfde zonde geërfd en daardoor ook hetzelfde lot. En als Jezus uit een man was voortgekomen, dan kon hij geen plaatsvervanger voor u en mij zijn. Want het was Gods bedoeling dat de schuld op een onschuldige werd gelegd. Amen. Dus God in zijn wijsheid die zorgde dat Maria, de maagd, zwanger werd. En daardoor had Jezus een andere natuur dan elk andere persoon. Want elk andere persoon kwam voort uit Adam. Maar Jezus niet. Dus Jezus was zonder zonde. En toen Jezus geboren werd, toen leefde hij een leven van gerechtigheid. Hij leefde een leven die volgens Gods maatstaven goed was. En gedurende zijn leven leert de Bijbel dat hij aan allerlei zonden en aan allerlei verleidingen was blootgesteld. Hij was blootgesteld aan jaloezie. Hij was blootgesteld aan lust. Maar aan al die dingen was hij blootgesteld, maar hij deed dat zonder te zondigen. En dat was omdat God in gedachten had om Jezus een plaatsvervanger voor u en mij te maken. God had in gedachten om de schuld van de mens op Jezus te leggen. Zodat God op een legale en juridische manier de mensheid kon bevrijden van de eeuwige verdoemenis. En dat is heel belangrijk om te weten. Dat Jezus die groeide op, wetende dat hij voor de mens moest sterven. Maar de mens, zoals vandaag de dag, we leven allemaal onze eigen leven. Heel veel van ons niet eens weten dat er een God is. Heel veel van ons niet eens weten dat er een orde is die we tegemoet gaan. Maar God wist het. God weet dat die dag zou komen, dat hij zou oordelen. En alhoewel hij wist dat grotendeels van de mensen niet voor hem zouden kiezen, weerhield het God niet om zijn zoon Jezus te sturen om voor ons te sterven. En terwijl Jezus opgroeide, leert de Bijbel dat hij groot werd voor God. Hij bouwde een reputatie voor God. Jezus werkte aan zijn gerechtigheid voor God. Omdat de niveau van gerechtigheid bepaalt wat voor zegeningen worden toegekend aan jou. Je niveau van gerechtigheid bepaalt wat voor rechten jij hebt bij God. En er waren rechtvaardige mensen in de Bijbel. Maar hun rechtvaardigheid was niet genoeg om bepaalde zegeningen te krijgen. En Jezus groeide. Sinds hij klein was, groeide hij op. En de Bijbel leert, en misschien kunnen we naar die vers gaan, Filippenzen 2 vers 8 en 2 vers 9. Wil ik samen met u die vers lezen. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Wat probeer ik hiermee duidelijk te maken? Wat ik hiermee probeer duidelijk te maken is dat God Jezus heeft verhoogd. Omdat Jezus zichzelf heeft vernederd. Dus het niveau van vernedering bepaalde de mate waarin God Jezus had verhoogd. Dus in andere woorden, Jezus die ging tot het uiterste, zodat God hem tot het uiterste zou verhogen. In andere woorden, gedurende zijn leven werkte hij aan een gerechtigheid die compleet was in Gods ogen. Zodat hij elke recht van zegeningen zou hebben. Er zijn bepaalde citaten in de Bijbel waarin Jezus zegt, mijn vader, ik weet dat u mij altijd hoort. Dat is een recht die Jezus had verkregen had door middel van zijn gerechtigheid. God ging niet met Jezus om op basis van genade. Alles wat Jezus deed en kreeg, was omdat hij het verdiende. Was vanwege zijn gehoorzaamheid. Jezus had het recht op elke zegeningen die je maar kon opnoemen. Er was geen zegening die God kon onthouden van Jezus vanwege Jezus zijn gehoorzaamheid. In de Bijbel lezen we dat Jezus zelf het recht had op goddelijke bescherming. De Bijbel leert ons dat toen Jezus gevangen werd genomen, was er een dienaar van de overpriester. En een van de discipelen die pakte het zwaard en hakte het oor van die dienaar af. De dienaar die Jezus gevangen wilde nemen. En Jezus zei tegen een van zijn discipelen, doe dat zwaard weg. Hij zegt, weet je niet dat ik mijn vader kan vragen om 12 legioenen, engelen, en hij zou het geven? In andere woorden, Jezus had het recht op goddelijke bescherming. Maar hij zei, zodat de schrift in vervulling zou gaan, zodat ik mijn doel kan volbrengen, doe ik dat niet. Maar hij liet ons weten, hij had het recht op goddelijke bescherming. De Bijbel leert dat hij recht had op alle wijsheid en inzicht. De Bijbel leert ons dat Salomo was de grootste onder alle mensen. En Jezus zei, een grotere dan Salomo is hier. In andere woorden, de wijsheid die ik heb, is groter dan de wijsheid van Salomo. Dus Jezus had het recht op elke vorm van zegening. En ik zeg dit om iets duidelijk te maken, waar ik zo meteen op terugkom. Dat het leven van Jezus, de gerechtigheid die hij opbouwde, was vanwege een doel. En toen de tijd was gekomen dat Jezus aan het kruis moest gaan, legde God alle schuld die op u en mij was, de schuld die we vanwege Adam hadden geërfd, legde hij op Jezus Christus aan het kruis. Hij legde de schuld van een schuldige op de onschuldige. En daarmee had God ons vrijgekocht. En kon God op een legale wijze, kon hij de mens weer toegang verlenen. Dus toen Jezus aan het kruis was, nam Jezus u en mij plaats in. En dat is goed nieuws. Maar God, die stopte niet daar. God stopte niet alleen bij het feit dat Jezus u en mij plaats innam. Integendeel, God gaf de plaats die Jezus had, gaf hij aan ons. En dat is misschien een grotere liefde. Want die gerechtigheid die Jezus had opgebouwd, die legde Jezus, die legde God als het ware op u en mij. In andere woorden, alles wat die gerechtigheid en de gehoorzaamheid van Jezus produceerde, de gerechtigheid en de gehoorzaamheid gaf hem rechten. De gerechtigheid en de gehoorzaamheid van Jezus zorgde ervoor dat God hem niet kon weerhouden van wat voor zegen dan ook. Die gerechtigheid gaf hij als een gift aan u en mij. Dus dat betekent dat toen hij onze plaats innam, namen wij zijn plaats in. En aan het kruis was als het ware die transactie gemaakt. Dat was die transactie van genade. Want hij legde de gehoorzaamheid van iemand op iemand die niet gehoorzaam was. En dat betekent dat we diezelfde rechten hadden verkregen die Jezus had. En dat is waar de genadefactor hem in zit. Is dat God gaf ons Jezus zijn gehoorzaamheid, zodat wanneer God met u en mij omgaat, dan ziet hij niet meer u en mij, maar hij ziet nu Jezus. En die gerechtigheid wordt niet beïnvloed door uw gedrag of mijn gedrag. Die gerechtigheid is gegeven op basis van God zijn eigen gedrag. Die gerechtigheid is gegeven als een gift. Dus God gaat niet meer om met u op basis van uw gerechtigheid, maar op basis van de gerechtigheid van Jezus. Dus wanneer je tot God nadert, denk niet, oh God, ik heb vandaag gezondigd. Ben ik het wel waard? Wanneer je begrijpt dat de gerechtigheid van Jezus jou als een gift is gegeven, waar blijft veroordeling? Wanneer de gerechtigheid van Jezus u als een gift is gegeven, dan is er geen discussie of God u wilt genezen of niet. Er is geen discussie of God u rijk wil hebben of niet. Er is geen discussie of God u voorspoedig wil hebben of niet. De vraag is, wilt God Jezus voorspoedig? Dat is de vraag. Als God Jezus voorspoedig wilt, dan wilt hij u voorspoedig. Als Jezus het recht had om in gezondheid te leven, heeft u het recht om in gezondheid te leven. En zo simpel is het. Is dat God met ons opgaat. Op basis van de werken van Jezus. En daarom is het belangrijk om deze gift die God heeft gegeven, om het te erkennen. En dat is waarom we in Jezus moeten geloven. Omdat er was niemand anders die zo rechtvaardig was als Jezus. Je kan... Amen. Wanneer we praten over andere religies, wat is de verhaallijn van de religies? Ik heb me altijd afgevraagd. Wat voor liefde was bewezen in al die andere religies? Wat had God gedaan voor de mens in al die religies? Dus de christendom onderscheidt zich van religies. Door deze simpele verhaallijn, door deze simpele daad van liefde, onderscheidt het christendom van religies. In het christendom gaat het om God die u lief had. God zoekt niet per se om uw gehoorzaamheid. Nee, want die gehoorzaamheid heeft Jezus voor u bewerkstelligd. Wat God wilde is dat u weer in contact kwam met hem. Wat God wilde is dat u niet voor eeuwig verloren zou gaan. Maar als u kiest om het gif van Jezus niet te accepteren, dan zou God u moeten beoordelen op basis van uw eigen gerechtigheid. En uw gerechtigheid komt tekort om in de hemel te komen. Uw gerechtigheid doet tekort om interactie met God te hebben, om een relatie met God te hebben. Als God op basis van uw gerechtigheid moet beoordelen, dan heeft u geen recht op gezondheid. Dus waarom zou je zo'n gift weigeren? Waarom zou je kiezen voor je eigen gerechtigheid als die gerechtigheid van Jezus u als een gift is gegeven? Het mooie is, het kost u niks. God deed het allemaal uit liefde. Amen. Hij deed het allemaal uit liefde. Dus dit is simpelweg het evangelie. Is dat God, de Bijbel zegt, gezegend is de persoon, gezegend is de mens, aan wie de zonde niet wordt toegerekend. Dus vandaag de dag is die toegang tot God is er weer. En vandaag de dag is de gelegenheid om die gift te accepteren. En misschien kent u Jezus zelf niet. Misschien bent u geassocieerd met het evangelie of het christendom in een hele andere manier. Misschien denkt u dat het allemaal om regeltjes gaat. Misschien denkt u dat het gaat om 5 keer bidden. Maar dit is het fundament van het evangelie. Dit is waarom we doen wat we doen. Dit is waarom we andere mensen vertellen. Niet zozeer omdat we betaald krijgen, want dat krijgen we niet. Maar omdat we realiseren wat God heeft gedaan. We realiseren wat God heeft gedaan. En omdat we dat realiseren, beseffen we dat als iemand ons niet vertelde, dan hadden wij nooit gered kunnen worden. En daarom vertellen wij ook een andere, zodat de andere de gelegenheid heeft om gered te worden. Amen. Yes. Dus ik wil hiermee u de gelegenheid geven. Als u Jezus nog niet kent en u zegt, ik wil deze gift van gerechtigheid wil ik ontvangen, zodat ik niet meer verloren hoef te gaan, zodat ik recht heb op elke zegening, zodat ik recht heb op een relatie met God. Ik zou graag vragen of iedereen zijn hoofd willen buigen en zijn ogen willen sluiten. Als u hier bent en u ervaart dat God tot uw hart spreekt, dan is dit de gelegenheid. En ik wil vragen, als u die persoon bent, die deze gift wil accepteren, die Jezus zijn leven wil accepteren, om voor een moment je hand op te heffen. Zodat ik met u kan bidden. Ja, ik heb uw hand gezien, ik heb uw hand daar gezien. Steek voor een moment uw hand op, zodat ik het kan zien. Ik heb uw hand gezien. Ik zie heel wat handen. Dit is een heel mooi moment. U bent hier vandaag niet voor niks. God heeft het zodanig bepaald dat u hier zou zijn en dit woord zou horen. En God roept u vandaag. Ik wil u vragen om op de plaats te staan waar u bent. En schaam u niet. U die zijn hand heeft opgestoken, sta maar op de plaats waar u bent. Schaam u niet. Weet u, Jezus die schaamde zich niet voor ons aan het kruis. De Bijbel zegt, hij was bespot, hij was bespuwd. Ze trokken zijn kleren van hem af, hij was in naaktheid. Maar hij schaamde zich niet. En dit is een heel vrijmoedig moment. Dit is een heel vrijmoedige keuze die u heeft genomen. En vandaag is de dag dat God u zal aannemen als uw kind. En ik wil het gebed met u bidden. En ik wil vragen of de hele gemeente wil meebidden als support. En u die bent opgestaan. Nee, u mag blijven staan. U mag blijven staan. En u die bent gaan opstaan, bid dit gebed met me mee. En zeg mij na. Zeg, o lieve Vader. Ik heb uw woord gehoord. Ik heb gehoord dat uw zoon Jezus voor mij is gestorven aan het kruis. Ik geloof in mijn hart dat u Jezus uit de dood heeft opgewekt. En ik belijd met mijn mond dat Jezus Heer is. Accepteer mij vandaag, Heer. Neem mij aan als uw kind. Wees mijn vader. Ik dank u wel dat ik in relatie met u mag zijn. Ik dank u wel dat ik toegang tot u mag hebben. En ik dank u dat ik elke recht op zegening heb. Vandaag ben ik uw kind. In de naam van Jezus. Amen. Kunnen we ze een applaus geven? Amen.